Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis en ook eventuele gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkenraad heten we u hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat onze eigen predikant in de dienst voor. Nog een enkele mededeling. Volgende week zondagmiddag zal ons voorgaan in de dienst dominee Steensma van Veenwouden. En dan herinneren we u ook nog even aan dat volgende week zondagmorgen, na de morgendienst, er koffiedrinken is in het grote lokaal. Als inleiding op de dienst zingen we nu eerst Psalm 36 vers 1 en 2. De kerkenraad wenst u hier en ook onze luisteraars thuis een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat aan zijn hand is begonnen. Genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen, gemeente, om deze dienst voor te zetten uit Psalm 2, vers 1 en vers 6. Psalm 2, wat drift beheerst het woedend heidendom, het heeft het hart der volken ingenomen. De volken, de machten die zich verzetten tegen God en in opstand komen. Maar we worden opgeroepen om de Heere te dienen en hem te vrezen, dat wil zeggen ontzag en eerbied voor hem te hebben. Vreest Heere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op zijn gezicht, op het gezicht van zijn vermogen. Vers 1 en 6 uit Psalm 2. We willen samen bidden om de zegen van de Heere. Ik wil vanmiddag ook voorbeden doen voor Matthijs Wierspa, de zoon van ons kosterechtspaar. We hebben vaker voor Matthijs gebeden dat hij met zichzelf in de knoop zit. Dat is op dit moment ook heel erg het geval. Zelfs zo dat hij voor anderen, ook voor zijn ouders, moeilijk of niet te bereiken is. We zijn tussen de middag even bij ze geweest en we hebben ook gezegd, we zullen ook voorbeden doen in de gemeente, zodat we hopen dat de Heere hem bereikt en weer een opening geeft. Zullen we samen ook voor hem bidden. Heere God in de hemel, wij komen tot u in het gebed. Wat een machtig middel geeft u ons. Het gebed om tot u te komen, tot u te spreken, wetend dat u horen wil. Dat u, Heer Jezus Christus, daarvoor de weg hebt geopend. Heere, zo komen we ook vanmiddag tot u in het gebed. Allereerst om u te danken, ook nu aan het begin van deze dienst, dat u naar uw belofte in ons midden wilt zijn. We willen u danken voor uw oneindige trouw en genade waar deze dienst mee begon, dat u trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van uw handen. Vertrouwde woorden, maar wat ligt daar een eindig, oneindig diepe zekerheid in. Zo komen we ook vanmiddag tot u, Heere God, om u te bidden om uw zegen, als we opnieuw zijn samengekomen op deze uw dag, om een ander gedeelte uit uw woord open te slaan en te lezen en te horen wat u ons daarin te zeggen hebt. Want Heere, dat oude woord, gericht tot uw volk Israël, is over de eeuwen heen toch tegelijk hetzelfde woord als waarmee u tot ons spreken wil. Al zijn de tijden anders en de omstandigheden anders, u de Heere bent toch niet veranderd. En ten diepste, wij ook niet. Wij, zondige mensen in onszelf. Wij mensen die van genade alleen maar leven kunnen. Wij mensen die het in ons hebben om eigen wegen te kiezen. Om u voorbij te gaan. Om u kwijt te raken. Heere, ontfermt u zich. Ook vanmiddag over ons. Wij bidden u, zegen uw woord. Zegen uw dienaar die dat woord mag brengen zoals u hem daartoe geroepen hebt en zoals u er velen geroepen hebt op deze dag in hun eigenheid, met hun eigen gaven, maar uiteindelijk met dat ene woord. Heere, wilt u dat vanmiddag in ons midden ook zegenen en waar ook maar uw woord open gaat en verkondigd wordt, mag het gebeuren met betoning van geest en kracht en trouw aan uw woord, gehoorzaam. En Heere, geef dan de gemeente, geef uw kerk een ontvankelijk hart. Laten we het zo mogen zien, Heere God, dat ook dat een biddend werk is. Dat we hier in de kerk niet passief zullen zitten, maar actief luisterend, biddend en horend, beseffend ook, dat u het zelf bent die tot ons spreekt. Heere, laten we dan niet voor u verborgen houden. Doorgrond en ken ons, vergeef onze zonden, wil ons heiligen en bekeren, voor het eerst en ook weer steeds opnieuw, heiligen tot eer van uw naam. We bidden u voor mensen die in nood zijn, ook vanmiddag denken we aan vluchtelingen over heel de wereld. Heren, u weet de omstandigheden van miljoenen mensen die van huis en haard verdreven zijn, die hun thuis achter moesten laten, die familie nooit meer zullen zien, omdat ze er niet zijn of onvindbaar zijn. We bidden u, Heere, of u een keer wil geven daar waar machthebbers zichzelf achterna lopen. Wat zijn er veel gedeelten in deze wereld, Heere, waar de hoogmoed en de machtswellust over lijken gaat. Heere, we denken in het bijzonder ook in Afrika aan een gebied als Zimbabwe, waar binnenkort weer verkiezingen zijn, maar een machthebber aan de macht is die alleen maar zichzelf op het oog heeft. En wat kunnen we dan ook machteloos toezien hoe zo iemand zijn volk onderdrukt. Heere God, wilt u daarin ook een keer geven. Ook daar mogen we u voor bidden, voor rechtvaardigheid en voor eerlijkheid. We bidden u vanmiddag ook voor Matthijs Wiersma. Hij is moeilijk of niet te bereiken. Hij heeft moeite met zichzelf en met de dingen die gebeurd zijn in zijn leven. Heere God, wat kunnen we ons dan machteloos voelen, ook als ouders. En alle die erbij staan. En we willen u vanmiddag in het midden van de gemeente smeken. Wilt u hem bereiken? Wilt u hem te sterk worden? Wilt u door de muur die hij misschien voor zichzelf opgetrokken heeft, bewust of onbewust, doorbreken? En wilt u hem de kracht en de genade van uw vrede schenken? Heere, wat bij mensen onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. En u geeft toch ook de voorbeden om mee te strijden. Heere, wilt u dan ook in zijn leven krachtig doorwerken? En geef onze broeder en zuster Wiersma ook de moed en de kracht om er te zijn en te zoeken naar mogelijkheden om hem te leiden en voor hem te zorgen. We leggen zo deze gebeden in uw handen, Heere. Zegen ons in deze dienst, in wat er gebeurt, in het zingen, in het geven van onze gaven. We bidden u voor de jongens en meisjes op de zondagsschool die voor dit seizoen, voor het laatst bij elkaar zijn, voor de vakantie. Heere, geef ook hen daar een goed samen zijn, tot eer van uw naam. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanmiddag uit de profetieën van Amos. We gaan een gedeelte lezen uit het eerste hoofdstuk en daarna een gedeelte uit het tweede hoofdstuk. Ik stel voor dat we daarvan heel hoofdstuk 2 lezen, maar eerst de eerste 5 versen van hoofdstuk 1. Dus Amos 1 vers 1 tot 5 en daarna Amos 2. Als we dat gelezen hebben, stel ik voor dat we gaan zingen uit Psalm 90... vers 4 en vers 9. De Psalm 90, vers 4 en vers 9 na de lezing uit de schrift. Eerst Amos 1, vers 1 tot 5. De woorden van Amos, die onder de veeherders was van Tekoa, welke hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. En hij zei: de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem, en de woningen van de herders zullen treuren en de hoogte van de Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere: om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat ze Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. En ik zal de grendels van Damascus verbreken en ik zal uitroeien de inwoners van Bikeat-Aven en hem die de scepter houdt en uit Bet-Eden, en het volk van Syrië zal gevankelijk worden weggevoerd naar Kir, zegt de Heere. En zo wijst de Heere nog een aantal volken om Israël aan, van wie hij het oordeel aanzegt. En we lezen verder in hoofdstuk 2. Alzo zegt de Heere: om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden. Dat zal de paleizen van Keriot verteren. En Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid van de bazuin. En ik zal de rechter uit het midden van hem uitroeien, en al zijn vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere: om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen hebben en zijn inzettingen niet bewaard, en hun leugens hen verleid hebben die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Alzo zegt de Heer: om 3 overtredingen van Israël, ja om 4, zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, die er naar hijgen dat het stof van de aarde op het hoofd van de armen zij, en de weg van de zachtmoedigen omkeren, en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. En ze leggen zich neer bij elke altaar op de verpande klederen en drinken de wijn van de beboeten in het huis van hun goden. Ik daarentegen heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte van de ceders. En hij was sterk als de eiken, maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortels van onderen verdelgd. Ook heb ik u uit Egypte gevoerd. En ik heb 40 jaar in de woestijn u geleid, opdat gij het land van de Amorieten erfelijk zou bezitten. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere? Maar gij hebt aan de Nazireërs wijn te drinken gegeven, en gij hebt de profeten geboden en gezegd, gij zult niet profeteren. Zie, ik zal uw plaatsen verdrukken, zoals een wagen drukt die vol garven, vol korengarven is. Zodat de snelle niet zal ontvluchten en de sterke zijn kracht niet zal verkloeken. En een held zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog hanteert zal niet bestaan en die licht op zijn voeten is zal zich niet bevrijden. Ook zal wie te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. En de kloekhartigste, de dapperste onder de helden zal in die dagen naakt wegvluchten, zo spreekt de Heere. uitgangspunt voor de verkondiging deze middag is Amos 1, het tweede vers. Van daaruit zullen we naar dit gedeelte dat we gelezen hebben samen kijken. Amos 1, het tweede vers. Amos zegt: de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de bewoners van de herders zullen treuren en de hoogte van de Karmel zal verdorren. Na het amen op de verkondiging zingen we Psalm 26, het tweede, negende en tiende vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En ook het negende en het tiende vers uit Psalm 26. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Ik wil vandaag beginnen met een paar preken uit het boek Amos. Niet een lange serie, zo een aantal stukjes, hoofdmomenten uit het profetenboek Amos. Na de vakantie beleven we welzijn, zullen daar wat dat betreft nog een paar volgen. Laten we maar eerlijk zeggen, gemeente, Amos is nou niet bepaald een bijbelboek waar veel uit gepreekt wordt. Waar je veel uit leest, veel uit hoort. Hoe zou dat komen? Zou dat komen door de inhoud? Want wat we gelezen hebben vanmiddag uit hoofdstuk 1 en 2... dat is allereerst al niet even makkelijk allemaal wat erin staat, en bovendien ook lang niet altijd even strelend. Want laten we maar duidelijk zijn, Amos moet met Israël spreken over het oordeel van de Heere. En mensen luisteren nou eenmaal niet graag naar oordelen, nietwaar? De vraag is, wat heeft het Israël te zeggen? Maar het woord van de Heere heeft hij niet voor niets in de Bijbel opgenomen. Het is ook, hoe dan ook, een woord voor de kerk van alle tijden. En daarom ook de vraag, wat heeft het ons te zeggen? Hoe wordt die boodschap die Amos concreet in die tijd voor die mensen daar in hun omstandigheden moest brengen, hoe kan die boodschap voor ons toch ook in deze tijd, anno 2008, concreet worden? Laten we duidelijk zijn, gemeente, hoe dan ook, boek Amos laat ons zien dat we de Heere daarin leren kennen. De Heere zoals hij is. Rechtvaardig, eerlijk, heilig, maar dwars door dat alles heen in zijn onvoorstelbare barmhartigheid en genade. Dat horen we ook als we vanmiddag luisteren naar Amos die Gods oordeel predikt. Amos predikt Gods oordeel. Ik wil eerst een korte schets van de prediker Amos geven. Daarna letten op het verrassende begin van zijn preek. En daarna op de schokkende wending in zijn preek. Dus eerst iets over Amos. Dan het verrassende begin en daarna de schokkende wending van zijn preek. Wie was Amos? Amos leefde 750 jaar voor Christus. Amos woonde in Tekoa. Dat is een dorpje dat vlakbij Bethlehem ligt, dus nog onder Jeruzalem in het gebied van Juda. Koninkrijk Juda, maar op dat moment koning Uzzia al heel lang regeerde. Koning Uzzia heeft 52 jaar geregeerd. Een van de langst zittende koningen. Maar het is heel opmerkelijk. Amos wordt vanuit dat zuidelijke rijk door de Heere gestuurd naar het Noordrijk. Daar was koning Jerobeam de tweede aan de macht, die ook heel lang geregeerd heeft. De tijd waarin Amos leeft, gemeente, lijkt, als je dat boek zo doorleest, heel opvallend veel op onze tijd. Het is een tijd van geweldig grote welvaart. Het gaat allemaal goed, er worden steden gebouwd, niets lijkt tekort te komen. Als je het boek doorleest, dan lees je over welvaart, luxe, rijkdom, goud, zilver. Allebei die staten, Juda en Israël, waren sterke staten. En internationaal telden ze ook behoorlijk mee. Alleen, die vooruitgang en die luxe hadden ook een geweldige keerzijde. Dat zien we vaak. Waar voorspoed is, waar welvaart is, zie je tegelijk ook een keerzijde. Achteruitgang, zedelijke achteruitgang. Normen en waarden, bijbelse normen en waarden die vertrapt en veracht worden. Welvaart en tegelijk komen er anderen in de verdrukking. Dat is iets waar Amos heel sterk de vinger bij legt. Bij de armen die afhankelijk zijn geworden van de rijken, maar die vervolgens merken dat er over hen heen gewalst wordt. Dus economisch prima, maar sociaal één grote aanklacht. En waar dat gebeurt, gemeente, wordt er aan de fundamenten van de samenleving gerommeld, gevreten. En dat maakt Amos van dichtbij allemaal mee. Amos is zelf van beroep veeherder, boer, schapenfokker. Wie het boek Amos leest, die komt de boer Amos ook herhaaldelijk tegen in de beeldspraak die hij gebruikt. Je hoort bijvoorbeeld een leeuw brullen. De tekst: de Heere brult uit Sion. Dat is het brullen van een leeuw. Amos weet het. In de schapenvelden van Efrata, waar hij vlakbij woonde, in de wouden daar, als de leeuw brulde, dan verlamden de schapen van schrik. We horen bomen in het veld ruisen. We horen een krakende landbouwkar onder het gewicht van de korenaar. Je hoort koeien loeien, sprinkhanen, vogels. En je hoort het ook als een taalgebruik. Amos is niet bepaald iemand van gepolijst taalgebruik, het voorzichtigjes zeggen. Nee, het komt recht voor zijn raap. Direct, niet vleiend. Een bekende uitspraak die we nog wel tegen zullen komen, dat is dat Amos op een bepaald moment de vrouwen van Samaria, die opgingen in hun weelde, vergelijkt met de koeien van Bazan, het zal je gezegd worden. Amos was geen domme boer. We merken uit alles dat hij volkomen op de hoogte was met de politieke en sociale ontwikkelingen binnen en buitenland. Maar wat nog veel belangrijker is, Amos is vooral thuis in de dienst aan de Heere. En dat maakt het niet uit of u boer bent of advocaat of koning. Maar daar gaat het om. Thuis zijn in de dienst aan de Heer. En dat was hij als boer bij de schapen. Maar op een bijzondere manier heeft de Heer hem nu ook nodig. Als profeet. En daar solliciteer je niet naar als profeet. Amos in elk geval niet. Hij laat het weten dat hij van achter de schapen is weggeroepen. Met andere woorden, hij was volop met zijn werk bezig. Maar de Heere heeft hem met kracht erbij weggehaald. Dat staat in hoofdstuk 7 vers 15. Bij de schapen weggeroepen. En hij heeft het als het ware tegen Amos gezegd. Amos, jij moet gaan. Naar het noorden. Ja, maar Heere, zou Amos gezegd kunnen hebben. Hoe moet ik dat doen? Ik kan niet spreken. Hij was wel niet jong zoals Jeremia. Maar hoe zul je dat zeggen? Wel, gemeente, daar zorgt de Heer voor. Als hij roept, op die manier, dan legt hij bij die profeten ook de boodschap in de mond. En zo gaat Amos zonder training, maar toegerust door de geest van God naar het noorden. En gemeente, daar zit iets moois in. Dat de Heer zo'n man als Amos roept. Dat hij mensen in dienst roept. Met hun gaven, met hun talenten en met hun karakter. Wij zijn van die mensen die willen dat allemaal graag afwegen. Het moet vooral voldoen aan wat mijn beeld daarbij is. Maar elke dienaar van God is een uniek mens. Zoals alle mensen uniek zijn, zoals u en jij en ik het ben. En tegelijk zijn ze geroepen om één boodschap te brengen. Één boodschap met al die verschillende voorbeelden en kanten en klanken. Eén boodschap, Gods genade voor een zondige wereld. Gods genade voor zondige mensen in de weg van bekering, van geloof, van heiliging. Dat genade, dat is de boodschap. En gemeente, dat mag Amos ook prediken. Met zijn woorden en op zijn manier. Genade. Als één ding duidelijk wordt, gemeente, dan is in het boek Amos wel dat genade niet een soort vaag woord is wat boven je hoofd zweeft van genade, daar moeten we allemaal van leven, dat is een soort beleving. Nee, gemeente, genade, dat maakt Amos heel duidelijk. Genade heeft een heel praktische kant. Wie van genade leeft, daar is het ook aan te zien. Genade kan niet zonder de geboden van God. En andersom ook niet. De geboden van God kunnen niet zonder Gods genade. De geboden van God zijn als het ware de praktijk van Gods genade in het leven van elke dag. En daar ligt, zo zei ik, in de profetie van Amos de nadruk op. Dat de Heere bij zijn kinderen zoekt naar de vrucht van het geloof. En wat denkt u? Zou de Heere, als die eerlijk zou zijn, als hij is eerlijk, zou het eerlijk zijn als de Heer ons alleen maar wat gerust stelt met wat troost en met wat liefde. Vanmorgen Psalm 62, tot u Heere, heb ik mijn ziel op, nee, dat is Psalm 25. Ik ben stil tot u, ik ben stil tot u. Psalm 62, is dat een soort gevoel alleen maar? Is het een troost van de Heere die boven ons blijft? Nee. De Heere weet wat van zijn maaksel te wachten is. En daarom laat Amos zien dat de Heere ook in ons belang hier vanmorgen, vanmiddag, door maskers heen prikt. Dat de Heere vol bewogenheid de vinger legt bij wat mis is in ons leven, zoals hij dat daar deed. Dat de Heere juist vanuit de bewogenheid tot behoud van zondaren de vinger legt bij de zonde. En ze beroept tot bekering en tot geloof. De zonde in de wereld. Daar heeft de kerk de vinger bij te leggen. We mogen het benoemen. En daarom is het goed als de kerk ook van zich laat horen in de samenleving. En de vinger legt bij verkeerde ontwikkelingen. Al zal de samenleving hun vingers in de oren stoppen. We mogen getuigen van de wil en de goede wet van de Heer. Maar gemeente, dat geldt ook in ons eigen leven. En in de kerk. En als het daarom gaat, dan is Amos geen zalvende profeet. Maar er klopt een hart achter. Er klopt een hart achter van zijn zender, van God, van de liefde van God. Dwars door alles heen schittert de trouw van zijn verbond. En dwars door alles heen horen we de Heere zelf lokken en roepen. Zoals Petrus dat zelf ooit een keer onder woorden gebracht heeft. Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Ook binnen de kerk niet. Ook binnen de gemeente, de verbondsgemeente niet. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Met een gedoopt voorhoofd. Desnoods. Maar zonder bekering en geloof. Maar dat ze alle tot bekering komen. Een gemeente. Dat doet de Heere. Allereerst omdat hij het zelf zo waard is. Maar ook omdat hij ons zo lief heeft. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat de kerk het licht niet verduistert. Maar een licht zal zijn op de kandelaar. Dat is Amos. Nou houdt hij zijn eerste preek. Na een lange reis van het zuiden naar het noorden. Helemaal naar Bethel. De grensplaats. Komt Amos aan. En de preek die hij houdt is heel verrassend. En het is zo verrassend dat de mensen daar in Bethel, waar Amos helemaal naartoe gereisd is, en ze kennen Amos helemaal niet, ze moeten met open mond hebben staan luisteren toen hij daar bij wijze van spreken op het marktplein begon te preken. Daar komt notabene die voor hen totaal onbekende profeet helder en duidelijk aankondigen waar ze nou al zo lang op zaten te wachten. Waarop zaten ze dan te wachten? Ze zaten te wachten tot het moment waarop de dag des Heren zou komen. Die uitdrukking kennen we wel uit de Bijbel, dag des Heren. Dat is de dag waarop de Heere als rechter over de volken zal oordelen. En de mensen weten in Amos tijd, wat hebben die volken veel gedaan. Wat hebben ze Israël als volk ook in de loop van de tijd niet aangedaan, uitgemoord, aangevallen. En Amos noemt het allemaal. Hoofdstuk 2 vers 1, volken die elkaar uitmoorden. En hoofdstuk 1 vers 3 en 13, volken die verschrikkelijke wreedheden uithalen. En hoofdstuk 1 vers 11, volken die het ook gewaagd hebben om het volk van God te vertrappen. En wie aan Gods volk komt, die komt aan zijn oogappel. Je kunt allemaal navoelen wat dat betekent. Als je in je oog komt, dat doet zeer, daar kom je voor op. Dat bescherm je. Kortom, volken die kort en goed het recht en het volk van de Heere van hemel en aarde vertrappen. En nu komt daar een profeet en die zegt, mensen, luister, nu komt het oordeel. Zijn maat is vol. Inderdaad. En hoe die maat vol is gemeten, dat maakt Amos op een heel bijzondere, wat ongebruikelijke manier duidelijk. U heeft een aantal keren kunnen lezen dat Amos begint met, om 3 overtredingen, ja, om 4 zal ik het niet herroepen, spreekt de Heer. Om 3 overtredingen, ja, om 4, vreemde manier. Dat is een getalspreuk die je vaker in de Bijbel tegenkomt. En die getalspreuken hebben een symbolische betekenis. Het betekent, ze hebben niet zomaar een keertje Gods recht geschonden, maar wel 3, ja, wel 4 keer. En de bedoeling is dat je dat bij elkaar telt. 7. De maat is vol. En nu komt de Heer. Hij komt hun hoogmoed en hun machtsmisbruik, hun wreedheden en hun einde, komt hij opzoeken. En dat moment is gekomen, zegt Amos. En hoe? De Heere rult uit Sion. Uit Jeruzalem klinkt zijn stem, de plek waar hij woont. De Heere kondigt aan, betekent dat. Amos weet het wat het betekent, zei ik. Zo'n leeuw, dan worden de schapen onrustig. Wat moet het dan wel niet zijn als de Heere brult op die manier? Hoe dan ook, we begrijpen, het is een beeldspraak van iets wat zich aankondigt. Die leeuw kondigt zich aan. Hij staat op het punt zijn prooi te bespringen. De Heere kondigt zich aan. En dan wijst de vinger van de Heere via Amos helemaal rond. Als het ware draait hij in een cirkel rond, rondom Israël heen. Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab. En allemaal zonder omhaal van woorden noemt de Heere alles waar deze volken zich aan bezondigd hebben. Kort samengevat, Gods recht hebben ze vertrapt, zijn oogappel aangetast en de maat is vol. Hij brult uit Sion. Hij komt. Gemeente, dat is een verrassend begin van de prediking van Amos. En het is goed om daarbij stil te staan. Want is dat het niet juist wat door de schriften heen steeds weer de kerk van de Heere op de been heeft gehouden? De Heere komt. U moet alleen maar Johannes in Patmos eens even nalezen, de Openbaring van Johannes. Daar gaat het over dezelfde dingen. Volk des Heeren. De verdrukking kan voortgaan en het kan diep moeten gaan. En de Satan, hij brult als een brullende leeuw. Zoek het wie hij verslinden zal. Maar houd moed. De Heere komt. Hij is in aantocht. En zo mag Amos in feite hetzelfde prediken. De Heere komt, hij staat boven alle machten. In hemel en op aarde. In die grote machten in de wereld. Hij staat ook over in Bad daarvoor, Zimbabwe. Dat is zo'n land wat je aan kan grijpen. Dat je denkt, hoe is het nou mogelijk dat één zo'n man, één zo'n volk onder de voeten vertrapt, zoals er velen zijn. En de Heere zegt, uiteindelijk zal hij aan het laatste eind trekken. Kortste eind. Want ik sta boven de macht. Ook die machten die u, die jou kunnen aangrijpen. waarmee je worstelt, waarmee je ten onder kunt gaan, de machten van de boze, niet waar, de machten van de hemel, de duivel met zijn al zijn machten die losbarst, de Heer die je leven kan binnenkomen, de duivel die je leven kan binnenkomen en die in zijn macht probeert te krijgen en het vaak lukt, de zonde. De Heere zegt hier, het zal uiteindelijk ten onder gaan. Machtigen zullen van de troon gestoten worden, zegt Maria in haar lied. Ik ben de Heer. Een gemeente, dat is voor de kerk van 2008 een geweldig woord. Ik ben de Heer. Ik kom. Want die boodschap hebben we nodig. Zeker als je ook kijkt dat de tijd van Amos, wat dat betreft veel op die van ons lijkt, in welvaart en vooruitgang, in vrede, maar wel een geweldige kaalslag op godsdienstig gebied, waar het rechte krom wordt genoemd en het kromme recht genoemd wordt. Als het boze beukt op de deuren van de kerken van je gezin. En natuurlijk hebben de mensen in de tijd van Amos zich ook verbijsterd afgevraagd hoe zo'n volk nou hun gang kan gaan. Vreed, moord, vervolging. En gemeente, juist daarom is dit zo'n machtig woord. Wat moet een mens? Wat kun je? Wat kun je te midden van je gezinnen? Wat kun je te midden van de gemeente? Wat kun je als een gemeente in de midden van de samenleving? Wat kan de kerk te midden van de wereld uiteindelijk bereiken? Als de Heer ons laat zien wie we zijn. Zwak. En zondig, dwaalziek. Als je dan verzucht, Heere God, hoe zal het komen? Als we aan de jongeren van de gemeente denken, de jongeren, kunnen we ze vasthouden? Jongelui, wat fijn dat jullie er zijn. Ik mag het toch eens zeggen. En de Heere heeft voor jullie ook altijd een woord, in elke dienst. Als je daarnaar wil luisteren. De Heere vraagt ook, blijf trouw, bid erom. Houd mij ook vast. We weten ook dat er andere jongeren zijn die we niet meer zien. Waar zijn ze? Ligt u er wel eens wakker van, gemeente? Verzucht u het nooit eens? Heere, hoe lang nog? Waar zal dat eindigen? Deze profetie van Amos zegt hoe het zal aflopen. De Heere zal komen en hij zal ingrijpen. Hij heeft het in zijn macht. En wie tot hem komt, zal nooit uitgeworpen worden. Maar alle machten die de kerk bedreigen en die Gods koninkrijk bedreigen, die zullen het niet winnen. Amos zegt het op zijn manier. De Heere brult uit Sion. En de Heere Jezus zegt het op zijn manier. Let op de tekenen van de tijd. En Johannes ziet het gebeuren. Let op de tekenen van de tijd. Elke keer als ik in de krant lees en op de televisie zie, dan grijpend iets van nood, van moeite, van angst, van strijd, van een natuurramp. Dan zijn we bewogen en dan geven we onze gaven. En tegelijk zegt de Bijbel, en het is ook een bazuinstoot. Want ik kom. Laten we erop letten, gemeente, dat we niet in wanhoop ten onder hoeven gaan. Als we vluchten tot deze God, dat er uitkomst is bij hem. De Heere brult uit Sion. Wat een uitzicht schenkt de Heere aan zijn kerk. En zijn kerk, daar bedoel ik mee, allen die hebben leren schuilen achter hem die het oordeel op zich heeft genomen. Het oordeel van God dat ons allen moet treffen van nature. Die het oordeel van God heeft gedragen, de Heere Jezus Christus. Hij kondigt zich aan. Maar de vraag is wel vanmiddag. Als hij nou komt. Het zei dat hij misschien vandaag komt. Of dat we voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Dat is immers als wij sterven moeten. Ook een ontmoeting met de Heer. Hoe zal dat dan zijn? Zal ons leven dan de toets van Gods kritiek kunnen doorstaan? Dat is toch geen vreemde vraag. Daar komt het toch op aan in ons leven, gemeente. Laten we dan eens verder luisteren. Die preek van Amos heeft een heel verrassend begin, maar die kent ook een heel schokkende wending. Die mensen in Bethel die hebben staan luisteren met open mond. Eindelijk gaat het gebeuren. En naarmate Amos ook verder kwam, moeten ze wel in hun handen gewreven hebben van genoegen. Want die vervloekte vijanden om ons heen. De vijanden van Gods uitverkoren volk, ze krijgen allemaal hun loon. Maar dan gebeurt het. Als Amos het rondje langs de volken om Israël gemaakt heeft, stopt zijn prediking niet. Wat er nu komt, moet Israël ongeveer het gevoel hebben gegeven van, laat ik hem Ari noemen, Ari. Ari heeft een proefwerk gemaakt en Ari is altijd de beste van de klas. Dat weet hij ook heel goed. En leren, ach, dat is toch niet nodig. Het is een makkie. De leraar leest de cijfers op en hij begint altijd bij de onvoldoendes. Het is werkelijk weer niet best. Ari wacht op de verrassing die voor hem allang geen verrassing is. Straks wordt zijn naam weer met ere genoemd. Ari, een 10. Maar dan, Ari, een 1. Ari zakt door de grond. Hij heeft zich rijk gerekend. Maar hij blijft over met een 1. We laten Ari verder voor wat hij was. Want zo stond Israël erbij. Gespannen luisterend. Zo tevreden met wie ze waren. Wij zijn het volk van God. We hebben een prachtige godsdienst. We hebben zelfs 2 heiligdommen. In Dan en in Bethel. En we hebben niets tekort. En dan ineens, na al die volken, klinkt de naam van Juda. Om 3 overtredingen, ja om 4 zal ik het niet herroepen, spreekt de Heer. Juda's maat is vol. Ze hebben de wet van de Heer verworpen. Ze hebben zich laten verleiden tot leugengoden. En Israël moet wel geschrokken zijn, want Juda, dat is bij de benedenburen. Dat komt wel dichtbij, maar ja goed, ja, ze waren ook niet echt dikke vrienden, die 2 volken, dus nou goed. Maar dan is Amos nog niet klaar. Want dan klinkt ineens de naam Israël. Om 3 overtredingen, ja om 4 zal ik het niet herroepen. Jullie maat is ook vol. Wij? Ze zijn als laatste genoemd. Maar de bedoeling is, gemeente, dat de Heer heeft toegewerkt naar een climax. Dat Israël bovenaan staat in goddeloosheid. In godvergetenheid. Toppunt van verdorvenheid. En dan komt Amos daarna woorden tekort en daar gaat eigenlijk heel zijn profetie over om dat toe te lichten. En er komt als het ware het deksel van de beerput af. Het masker wordt afgerukt. Ze komen er niet beter af dan de volken. Terwijl Israël daar zelf heel anders over dacht. Die dacht, nou, de Heer is toch wel dik tevreden met ons. Moet toch wel gaan. We hebben een eredienst. We hebben een mooi kerkgebouw. We hebben een goed lopende gemeente. We hebben een mooi orgel. We hebben nooit tekort. Maar de Heer dacht er anders over. In dit geval van Israël. We kunnen het geld ervoor missen, zeiden ze. Want we hebben het goed. Maar de Heere zegt, en dat lees je later in de profetie van Amos, jullie zingen is voor mij gekrijs, waarvoor ik mijn oren dichtstop. Gemeente, daar prikt de Heere dus dwars door het masker van Israël heen. Hij gaat het bezoeken. En dat woord betekent in de Bijbel een monster nemen. Een proef. Zoals je een monster neemt uit iets wat je gemaakt hebt. En ze hebben proefd. Wat erg als het dan tegenvalt, niet waar. De Heer neemt een monster uit Israël en zegt, nou ga ik eens proeven. Wat is er nou echt vandaag? Laat ik maar heel kort de boodschap toepassen, gemeente. Want wat de Heer daar nou doet, als hij dat nou bij ons eens zou doen, wat zou die dan tegenkomen? Wat zou die dan bij u en bij jou tegenkomen? Ik moest bij dat gedeelte denken aan wat Petrus schrijft. Petrus in 1 Petrus 4 vers 17. waar hij schrijft: want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het oordeel begint bij het huis van God. Wij denken al heel gauw van, nou, dat oordeel, dat begint natuurlijk in de wereld. Als God terugkomt en veroordelen de levenden en de doden, dan zal hij de wereld oordelen. En dan zal alle onrecht weggedaan worden. Zo staat Israël er ook in. En dat is natuurlijk wel zo. Peter zegt, het begint bij het huis van God. Niet bij de wereld. Niet bij de goddeloze mensen. Maar wie bij hem het meest eigen zijn. Degene die de Heere voor zichzelf apart heeft gezet met zijn verbond. De Heere de ring van zijn verbond omheen heeft gelegd. Van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn genade. Waarvan hij altijd zou moeten zeggen tegen je: ik heb het je toch willen geven. Ik heb het zelfs op je voorhoofd willen schrijven. Het oordeel begint bij het huis van God. En dat woord oordeel, gemeente, betekent niet allereerst automatisch veroordelen. Maar dat woord betekent dat hij juist degene die zijn naam belijden, de harten peilt. Ook van u. Ook van jou. En ook van mij. Dat hij, zoals bij Amos, het volk gaat toetsen of hun woorden rijmen op hun daden. En andersom, of hun daden, hun manier van leven, rijmt op datgene wat ze belijden. Want gemeente, mag de Heer dat ook van ons niet vragen. Geloof en gehoorzaamheid. Is er op zijn minst in ons leven een verlangen? De Heere vraagt, wat is dat eigenlijk genadig? Niet eens zoveel meer aanvankelijk. Maar is er in ons leven het verlangen om niet naar sommige, maar naar alle geboden van God te leven? Dat is immers de trek die de Heilige Geest werkt in Gods kinderen als hij dat nieuwe leven geeft. Dat je niet gaat selecteren, zeggen, nou dat komt er wel goed uit en dat komt er wel goed uit. Maar hier heeft de Heere niks mee te maken, dat is mijn terrein. Nee, de Heere zegt, ik wil je helemaal, van A tot Z, van begin tot eind, van hoofd tot voet. Gemeente, laat ons dat voor ons vanmiddag ook een vraag zijn, als de Heere ons leven beoordeelt, beproeft. Wat komt hij dan tegen? Laten we dan maar eerlijk zijn, gemeente, dan blijft er van ons niet zoveel over als die een van Ari. Toch kun je rijk rekenen met hetgene wat je zelf bent. Misschien nog wel minder dan een 1, een 0. Dan hebben we nodig dat we met heel ons leven naar de Heere gaan, naar de Heer Jezus Christus gaan, die voor ons de wet heeft vervuld, die de liefde van God heeft vervuld, die de gehoorzaamheid heeft volbracht en die het aan ons wil toerekenen door het geloof, door de Heilige Geest. Als de Heer onze goede daden weegt, wie zal dan zalig worden? Dan komt allereerst de vraag op ons af of we een hart hebben dat naar hem uitgaat, dat levend is. En dat weet dat we helemaal op de Heer Jezus Christus zijn aangewezen. Als we dan maar weten dat zijn liefde naar ons uitgaat. We kennen de plek waar de toren van God over onze zonden van richting is veranderd. Op het kruis van Golgotha. Bij hem is er ontkoming aan het oordeel. Gode zij dank. Genade. Genade. Als hij dan maar van u wel mag vragen. Maar hij doet het. Kent die genade dan ook die praktische kant in jouw leven? Dat je zijn geboden lief hebt. En vraagt, Heere, wat wil u dat ik doen zou? Dat is niet altijd even makkelijk om achteraan te komen. Maar zit je verlangen? Als dat je verlangen niet is, wat heeft de Heere dan eigenlijk in ons leven te zoeken? Dan klopt dat niet met elkaar. Dan zegt Johannes daar ergens van, wie zegt dat hij God lief heeft, maar zijn broeder haat. Dat is nou maar één puntje. Die is een leugenaar. En daarom is ook het leven van onze toetssteen, gemeente. Hoe de Heer in ons leven werkelijk die plaats heeft waar hij recht op heeft.
Maar waar je ook, en dat is uiteindelijk zijn bedoeling, waarin je er ook zoveel vreugde van mag vinden. Ligt er in die prediking van Amos een geweldig genadig wonder van Gods liefde. Want dat de Heere dat toch doet, dat is toch een wonder. De Heere had al heel vaak profeten gestuurd. Hij zegt het ook tegen Israël. Hoe vaak heb ik jullie al niet profeten gestuurd? Hoe vaak heb ik jullie al niet geholpen? Heb ik jullie dan niet uitgeroepen uit Egypte? Is het niet zo, Israël? Zeg het eens. En ze kunnen alleen maar ja zeggen. De gemeente, zo is de Heer ook altijd bezig. Of het nu een liefdevol, troostend woord, of een vermanend, of een scherp woord is. Bezig om aan de fundamenten van ons leven te voelen. Staat het wel vast? Heb je je toevlucht wel genomen in de Heer Jezus Christus alleen? En daarom is ook de prediking van het oordeel een genadeprediking. Genade. Want God laat zijn evangelie prediken in genadetijd. Hij stelt het oordeel uit. Alsmaar nog uit. Zodat nog velen het evangelie horen. Dat het een wel aangename tijd der zaligheid is. De Heere brult uit Sion. Het is de stem van de leeuw van Juda. Van Jezus Christus. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. En als ik zie op mezelf, dan moet ik vrezen. Maar als ik zie op hem, die roept en die getrouw is, dan laat hij mij zien op het kruis, waar het oordeel op is neergedaald. En waar de geest mij het nieuwe leven wil geven. Liefde voor God en voor de naaste. Gemeente, zo predikt Amos het oordeel van God. Hij roept ons in de tijd. Heel verrassend. En als het nodig is, tot onderhoud, ook heel schokkend en heel ontdekkend. Maar op één manier, dat wij door bekering en geloof een heilig leven zouden zoeken. En daarom zegt Paulus, ik bid u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Amen.
Laat ons de Heere bidden en danken. Heere, wij willen tot u komen, naar dit woord dat u ons hebt voorgehouden, dat u aankondigt dat u komt. En als u komt, Heere, dan komt u toch om te oordelen de levenden en de doden. U hebt ons de vraag gesteld, hoe zal het zijn in ons leven, in jouw leven? Kennen we dan dat bloed dat bedekt, de schuld die verzoend is? Zoeken we de Heer Jezus in ons leven, opdat we niet in het oordeel moeten omkomen? Heer, als we belijden wie we zijn, maak ons daar eerlijk voor. Dan hebben wij niets over als onze lege handen. En dan, als u zou beoordelen wie we zijn en wat we doen, Heer, dan scharen we ons onder Israël, goddeloos. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat wij daar blijven staan? Maar dat we voor het eerst en ook steeds weer en al meer vluchten tot hem die de toorn gedragen heeft, het oordeel gedragen heeft, Heer Jezus Christus. Blijk van uw liefde, zoals ook Amos een blijk van uw liefde was, omdat u niet wilt dat uw volk omkomt en om eigen wegen struikelt en eindigt in de duisternis, maar dat ze tot bekering komt, heilig, rechtvaardig. Heere, zie ons ook aan. Laat het niet zo zijn, o Heere, dat er onder ons zijn die hebben gehoord bij de gemeente, gedeeld hebben in hun zegen, maar voor eigen rekening leven. Wil ons met liefde trekken. Heere, dan mogen we ook tegelijk weten dat u aan het langste eind trekt in deze wereld. Dat niet de machten, niet machthebbers, niet onrecht, niet geweld het laatste woord heeft, maar u. Omdat uw rijk zal komen en u uw tegenstander en alle die hem hebben willen volgen, zal wegdoen. Heere, laat uw rijk komen door de verkondiging van uw woord in deze wereld. Zegen daarvoor alle die u roept. En wilt u nog vele meer roepen, want uw velden zijn toch wit om te oogsten. Leg het ook op ons hart, Heere, ook van jonge mensen. Of u ze nodig hebt in uw dienst om uw woord te brengen. Wat een machtig iets is dat. En dan geeft u zelf daarvoor wat nodig is. We bidden u of u voor onze overheid wil gedenken in hun taak, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Wilt u ze zegenen in het midden van ons land. We bidden u voor uw volk Israël. Ook in onze tijd hebben ze ons gebed nodig. U roept ons toe om daarvoor te bidden. Heren, ze blijven het volk naar uw belofte. Wilt u ze gedenken en op uw tijd en wijze ook inzicht geven in wie u, Heer Jezus Christus, de gekomen Messias bent. Laten ze daarom ook gaan bidden. Heren, zo komen we tot u. Wij brengen u onze dank voor wat u geschonken hebt. U komt alle lof. U komt alle eer en alle aanbidding toe. Ga met ons mee deze week in, ook als we misschien deze week op vakantie gaan. Bewaar ons onderweg. Leid ons over de wegen en breng ons op uw tijd ook weer in gezondheid bij elkaar. Mag het een tijd van rust zijn, van opademing onder uw zegen. Dat alles bidden we u om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Die worden ingezameld tijdens het voorspel van Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, nog geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn, want God is rechter die het beslist. Uw gaven zijn bestemd in deze rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor de commissie van beheer. Thank you.
Wij belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof en zingen daarna ons slotlied, Psalm 75, het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Wij gaan hier vandaan, ga heen in vrede, ontvang de zegen van Heere en wees ook een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.